programma's. En het eerste programma is strategie. Dat is ook niet echt verrassend dat wij met name bij het programma strategie willen inzetten op die andere overheid. En dan hebben we toch nog een document, niet helemaal uit het verleden, maar we hebben met elkaar een toekomstvisie ontwikkeld. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden, maar als we die nog eens even op ons netvlies halen, stellen wij toch eigenlijk vast dat die op punten wat achterhaald is. En is ons idee om te gaan aanscherpen. En dat is ook gekoppeld aan een van de lessen uit het bestuurskrachtonderzoek. Af en toe eens even stilstaan kan geen kwaad. En in die zin willen we een aanscherping van de toekomstvisie wel oppakken het komend jaar. Wetende dat we natuurlijk al in heel veel trajecten met burgers dingen opgehaald hebben. Dus vandaar dat het wel een bescheiden proces is, maar wel gericht op een toekomstvisie waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Dat was voor wat betreft programma 1. Heel kort. Meneer Roelofs.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk even een vraag over de strategische regionale samenwerking. De looptijd van Greenport Venlo Innovation Center, die eindigt dit jaar. En dan zal het bedrag van 17.000 voor gereserveerd. Kan ik nou ergens eruit halen? We verwachten dat Greenport Venlo Innovation Center wordt ondergebracht in een organisatie van de Greenport Campus. Blijft dan dat bedrag gereserveerd? Dat kon ik niet terughalen uit het stuk.
Zo is het wel bedoeld opgeschreven. Dus we verwachten dat het GVI, ja nee, wethouder Smolenaars, wordt ondergebracht in de nieuwe organisatie van Greenport Campus, staat op pagina 45. We verwachten daarmee ook dat de bijdrage per inwoner in stand blijft. Dus dat bedrag wat we eerst aan GVIC gaven, gaat nu naar de Greenport Campus. Ja, is de insteek. Ja? Programma 2, maatschappelijke leefruimte. Oh ja, natuurlijk, sorry, doet u? Oh, heb ik u overgeslagen, programma 1? Oh, excuses, ik heb uw vinger niet gezien. Meneer
misschien,
Bonen.
Misschien stak ik hem niet hoog genoeg. Dat is ook,
nou ja, volgens meneer Van Tegelen wel. Dus het is gewoon mijn fout.
Nou, in het verlengde van de opmerking van de Bezelse lijst, vroeg we ons een beetje af van, goh, wat is eigenlijk precies het doel van de deelname aan de Greenport Green Campus?
Volgens mij zijn er raadsbijeenkomsten geweest waar dat is aangekondigd.
Ja. We hebben net in het presidium toevallig ook even over gehad, dus ik haal hem even. Dat er ontzettend veel goeds gebeurt op de Greenport Campus, maar dat niet zozeer op het netvlies van alle raadsleden staat. En die laatste raadsbijeenkomst die daarvoor was, viel samen met de bijeenkomst over de bibliotheek. En we hebben in het presidium in ieder geval de intentie uitgesproken om nog eens naar binnen te halen wat er allemaal gebeurt bij die Greenport Campus, zodat het goed op uw netvlies staat. Heeft u nu natuurlijk niets aan. Wethouder, kunt u misschien heel kort uit de doeken doen naar meneer Bonen toe, wat het inhoudt en wat het voordeel is?
Dan zul je eerst even naar de Greenport Innovatiecentrum. Daar was het de bedoeling om met beperkte middelen, als aanjaagfunctie, ontzettend veel omzet te genereren in de regio. Met de ondernemers, met het onderwijs. En we hebben daar bereikt dat we daar met 1 miljoen ongeveer en 30 miljoen hebben kunnen omzetten. Maar die Greenport Innovatiecentrum, dat was eerst van de bedoeling dat zou ingepast moeten worden in het, of moeten, maar dat zou eerst ingepast worden in de Greenport Campus. Dat is niet gebeurd. Dat gaat op een andere manier worden uitgevoerd. Daar is een strategisch plan voor gemaakt. Ik denk dat het nog goed is dat we dat dan een keer opsturen, voorzitter. De ontwikkelingen zeg maar, die in de GVIC hebben plaatsgevonden, er zijn ook een flink aantal ontwikkelingen die zeg maar, ook in de Greenport Campus zouden kunnen plaatsvinden. Nou, die relatie die is gezocht, samen met het HAS. Ook Frans, mag ik even kijken, Frans Leijen geloof ik dat is, dus, de directeur van de HAS. Die is ook ingeschakeld zeg maar, om dat onderdeel binnen de Greenport Campus opnieuw op te zetten. Het is moeilijk, denk ik, om nu even uit te leggen van wat precies de inzet moet worden van Greenport Campus. Maar dat is een geweldige ontwikkeling op het Floriade-terrein, waar het kennislandschap en het werklandschap worden samengevoegd.
Eigenlijk dat het goud van deze regio, namelijk de land- en tuinbouw, weer het vlaggenschip wordt. Dat is mijn simpele, toch? Plus de logistiek eromheen, zegt mijn buurman die van die wereld komt natuurlijk. Ja.
En de duurzaamheid overigens, die zal ook in de
duurzame ontwikkeling, LED, technologie.
Ik denk dat u heeft aangegeven, terecht hoor, dat de kennis een beetje aan het weg ebben is. Want ik vraag me af wie van de raad precies weet wat de Greenport Campus nu inhoudt ten opzichte van het oude innovatiecentrum wat er ingesteld is. Dus, nou, er zijn er geweest, dat zijn dus twee leden. Er gaat toch wel geld in om, voorzitter. Er gaat wel geld in om van een steady bijdrage die wij daar als gemeenschap in leveren.
Oh, dus daarom, even het presidium ook net besloten.
Ja, precies. Ik denk dat het een goede toezegging is op die wijze daar verder mee te gaan.
Dus meneer Bonen, u wordt op uw wenken bediend straks met een uitgebreide informatiebijeenkomst.
Dat is mooi, dank u.
Ja? Sorry dat ik oversloeg. Dan ben ik toch bij maatschappelijk programma 2. Heeft iedereen gewisseld? Ja, het geeft tussendoor even wat rumoer, maar goed, dat is ook wel weer informeel. Past wel bij deze vergadering. Maatschappelijke leefruimte. We beginnen even met een aftrap door wethouder Jacobs, die u bij een aantal hoogtepunten even meeneemt. En ook afsluitend wethouder Smolenaars, want zij delen samen de 3D's.
Ik kom tussendoor.
Oh, jullie doen het tussendoor. Nou ja.
Misschien eerst goed om bij deze eerste sheet een klein foutje eruit te halen. Inclusief WMO oud staat onderin met een asterisk erbij. Dat moet zijn exclusief WMO oud. Decentralisatie WMO, het budget wat hier genoemd staat, dat is het budget wat we krijgen voor de nieuwe taken. Zijnde de begeleiding, dagbesteding en het kortdurend verblijf en logeren. Dus dat moet bij deze tabel nog omgezet worden van inclusief naar exclusief WMO oud. Ja, in deze cijfers blijkt dat we vrij ambitieus die opgave ingaan natuurlijk, met de kortingen die er geraamd zijn. Hoe het precies qua realisatie staat, daar hebben we in de klankbordgroep WMO ook nog bij stilgestaan. En daar zullen we medio november bij uw raad terugkomen voor een werkvergadering die dan gepland staat om daar nog uitgebreid een toelichting op te geven rondom de cijfers. 30 november heeft de griffier daar ook al voor gereserveerd. Ik denk voor het inhoudelijke verhaal graag de volgende presentatie, volgende sheet. Ja, binnen het aandachtsveld van de WMO is een centrale term die daar voor ons heel belangrijk is, kwaliteit van leven. De omslag die we willen maken van het oude denken in recht hebben op zorg naar kijken wat echt nodig is, wat gecompenseerd wordt, wat de kwaliteit van leven is. Daarvoor zijn we op middels verschillende projecten en activiteiten in onze gemeente op dit moment aan de slag om echt die kanteling te maken. Een belangrijke daarin is het sociaal wijkteam, ons toegangspoort binnen de WMO. Daarin zien we dat het komend jaar een jaar is, 2016, waarin ook dat team zich nog verder gaat doorontwikkelen, waar een aantal verschuivingen zullen plaatsvinden. Het wijkteam heeft het afgelopen jaar heel erg sterk gezeten op de toegang en daar ook afspraken over te maken rondom leefzorgplannen met inwoners die zorg hebben, die zorg kregen en die we overgenomen hebben. De ontwikkeling die we gaan maken is dat ze toch ook steeds meer die dialoog, die continue dialoog, die monitoring samen met onze burgers die zorg ontvangen ook echt vorm en inhoud blijven geven en zich daar ook in verder ontwikkelen. Dus eigenlijk het monitoren, het vinger aan de pols houden bij inwoners die zorg ontvangen, dat daar eigenlijk een stukje dynamiek in aangebracht wordt. Vanuit die benadering van ja, wat zorgt voor kwaliteit van leven bij mensen die belemmeringen ervaren in het deelnemen aan de maatschappij. Een tweede project wat we hier nog graag willen toelichten, wat ook in 2016 volop door zal gaan, wat afgelopen jaar is ingezet, is de samenwerking binnen Provita. Mede door een provinciale subsidie is daar nu een stuurgroep geformeerd onder voorzitterschap van de huisartsen om juist het rendement van het centrum Provita nog verder te optimaliseren. De samenwerking tussen de verschillende partners is daarin een hele belangrijke, die ook in 2016 op de inzet van de gemeente zal kunnen rekenen, waar ook het wijkteam eigenlijk samen mee inspeelt om de samenwerking, de lijn tussen huisartsen en het sociale wijkteam, om die zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een andere ontwikkeling in 2016 zien we binnen het huishoudelijke hulp. Dat is een stuk dat valt eigenlijk onder de oude WMO-taken, een taak waar we al langere tijd mee bezig zijn. Daar ziet u ook een taakstelling die opgenomen is, die we ook in 2015, zoals het er nu naar uitziet, gaan halen, die taakstelling. Waar we in de regio naar het kijken zijn, is om de omslag te maken van huishoudelijke hulp, om te kijken wat kun je daarin in een algemene voorziening onderbrengen. Dus dat mensen het zelf al in de markt weten te vinden, ook al kunnen afnemen op die manier. Dat je gaat compenseren voor die mensen, voor die inkomens die het echt nodig hebben, dat ze daarop gecompenseerd worden. Die omslag die zullen we regionaal oppakken. Waar we daarnaast lokaal ook nog mee aan de slag zijn, is een stukje een bescherming, kun je het noemen, van de rechtspositie van de medewerkers in de huishoudelijke hulp. We zijn met een aantal hulpen die nu nog als zelfstandigen werken en ook veel via een PGB-hulp verlenen. Dus de zogenoemde alfa-hulpen zijn we aan het kijken of we daarmee een coöperatie van huishoudelijke hulpmedewerkers kunnen vormen. Zodat de bemiddeling tussen die alfa-medewerkers die wel voor de gemeente tegen een aantrekkelijker tarief die zorg verlenen. En de zorgvragers, dus de mensen die huishoudelijke hulp ontvangen in onze gemeente, dat we die bemiddeling beter kunnen coördineren. En dat zou kunnen op het moment dat die medewerkers niet meer allemaal ieder voor zich hun bemiddeling organiseren, maar dat via een coöperatie doen. Daarin kunnen ze ook een stukje onderlinge vervanging met elkaar afstemmen en zijn ze minder kwetsbaar, omdat ze niet meer als één pitter functioneren, maar in een coöperatie functioneren. En een laatste belangrijke, of één na laatste belangrijke, de afspraken rondom het welzijnswerk. In 2012 hebben we nog een vierjarige subsidieafspraak overeengekomen met wel.com voor het voorzien in het welzijnswerk in de gemeente Bezel. Op dit moment heeft de uitvraag plaatsgevonden. We zullen het welzijnswerk ook in die zin gaan inkopen, doordat we bij meerdere partijen gaan kijken wat ze voor ons te bieden hebben. En in de beoordeling van de verschillende aanbiedingen die gedaan zijn, zullen we ook een stukje de link maken, zoals u eerder heeft gezien, die andere overheid. Niet alleen de overheid bepaalt datgene wat we vragen, maar in de selectiecommissie hebben we ook mensen vanuit het jeugdveld, vanuit het ouderenveld en vanuit het vrijwilligersveld gevraagd om samen met ons de beoordeling van de verschillende aanbiedingen rondom het welzijnswerk te beoordelen. En mede afhankelijk van dat oordeel ook te kijken welke taken we bij welke partijen zullen gaan inkopen voor 2016. En het laatste puntje onder WMO is dat we onder meer rondom de dagbesteding, die nieuwe WMO-taak, de verdere uitrol willen laten plaatsvinden van de succesvolle pilot zoals we die in Bezel hebben gedraaid rondom de dagbesteding Nieuwe Stijl. Dat is iets waar we op dit moment in Offenbeekerhof heel nadrukkelijk gesprekken in het voeren zijn met een nieuwe aanbieder, nieuwe partij. Maar waar we ook in Bosdaal samen met de zorggroep een stukje doorontwikkeling laten plaatsvinden in te kijken van ja, hoe kun je werken aan verschillende doelgroepen die ook die vorm van dagbesteding ontvangen. En dat zal in 2016 concreet vorm en inhoud moeten gaan krijgen, die afspraken die we daarin maken. Dus dat voor het onderdeeltje WMO, de belangrijkste opgaves en uitdagingen voor 2016.
Ja, we werken aan de arbeidsmarkt. Elke arbeidsmarktregio die dient een regionale werkbedrijf op te richten met als primaire focus de matching voor de uitvoering van de banenafspraak. Het werkbedrijf regio Noord-Limburg is een bestuurlijk netwerk dat de centrale speel vormt bij die arbeidsbemiddeling voor de doelgroep banenafspraak uit het sociaal akkoord. Het bestuur van het werkbedrijf bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, werkgevers, werknemers en het UWV. En voorzitter is benoemd wethouder Vera Tax van de centrumgemeente Venlo. Het huidige werkgeverservicepunt van de regio Noord-Limburg is sinds juli 2014 al operationeel en is in feite het uitvoeringsorgaan van het werkbedrijf. In dit werkgeverservicepunt werken de 7 gemeentes, de 3 SW-bedrijven en het UWV aan een gezamenlijke benadering van de werkgevers in de regio En elke levert medewerkers aan het werkgeversservicepunt. Vanuit de regionale aanpak, maar ook lokaal, hebben wij dus hele goede contacten, of gaan we ook hele goede contacten krijgen met de werkgevers in onze gemeente. En ook door de inzet van Social Return plaatsen we mensen uit de kerktebak op geschikte werkplekken. Op dit moment loopt zo'n proces ook bij Opperbrik.
En dan hebben we nog een sheet over de andere aspecten van het programma. Ah. Nee, ja. Oh, de jeugd.
We wisselen elkaar af. Ja, de derde, decentralisatie, de jeugd, jeugdzorg. Ja, in die zin, er staat niet heel veel over gemeld in de begroting. Het is ook een stukje logisch, omdat het jeugdbeleid wat uw raad heeft vastgesteld ook nog lopende is. Maar voor de jeugdzorg is het investeren in transformatie een belangrijke opgave, eigenlijk het going concern. Maar er zijn wel een aantal belangrijke onderdelen die ik graag toelicht, waar in 2016 vanuit de lijn die door uw raad is vastgesteld in het jeugdbeleid en de regionale jeugdzorgplan, waar we in elk geval wel mee aan de slag gaan. Dat investeren in transformatie, dat zit hem bijvoorbeeld in de samenwerking met de jeugdverenigingen. Talentontwikkeling binnen jeugdverenigingen zal een nadrukkelijk actiepunt zijn, waardoor het jongerenwerk in 2016 opgepakt gaat worden. Een ander interessante ontwikkeling, pilot, waar we in mee gaan draaien, dat valt binnen de zogenaamde levenmakersgroep. Dat is een groep die vanuit het provinciale rapport om te werken aan de vitaliteit in de gemeente, in de provincie Limburg aan de slag gaat door verschillende partijen met elkaar te verbinden, zijn de burgers, het onderwijs, de professionals en de gemeentes. En vanuit die levenmakersgroep zal in 2016 ook in de gemeente Bezel een pilot starten, in de zin dat stagiairs zullen mee gaan lopen binnen het gezinscoachteam, om op die manier echte verbindingen samen met partners, met inwoners, bijvoorbeeld een eigen krachtconferentie vorm gaan geven, echt te gaan doorlopen. Dat vanuit het onderwijs en de stagiairs vanuit het onderwijs aangejaagd wordt, maar dat ook onze gezinscoaches op die manier hun daarin kunnen begeleiden, maar ook weer de allernieuwste inzichten vanuit het onderwijsveld kunnen gaan opdoen. Dat is een doorontwikkeling die we in 2016 gaan oppakken. En een laatste belangrijke, in 2016 zullen we ook nadrukkelijk samen met het onderwijs blijven kijken naar hoe houden we onze voorzieningen overeind. Hè? Het inspelen op de demografische ontwikkelingen. Dat betekent dat we ook voor het kerkdorp Bezel gaan kijken van hoe zorgen we dat de samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzaal verbeterd kan worden, geïntensiveerd kan worden, zodat daar een kwalitatieve voorziening voor die toch kleiner wordende doelgroep die daar is, toch overeind kan blijven. En op die manier willen we ook inspelen op die demografische ontwikkeling, een van die hoofdthema's uit het collegeprogramma, zoals we dat aan het begin gepresenteerd hebben. Daar zal ik ook nog even op doorgaan. Ja. Dan het punt regionale samenwerking. Daaronder vallen een tweetal grote projecten. Enerzijds is dat de MGR, de modulaire gemeenschappelijke regeling, waar we eerder ook al aan uw raad over geïnformeerd hebben. Ja, 2016 zal een jaar zijn waarin daar ook weer volop wordt gewerkt aan de doorontwikkeling. Het uitgangspunt in die MGR, die de inkoop van de zorgcontracten beheert, zal in elk geval zijn dat we blijven werken met veel aanbieders. Dus dat we ook die hele brede aantallen van zoveel mogelijk aanbieders, zodat je daar dynamiek in de markt houdt, dat willen we overeind houden. We willen het voor aanbieders wel makkelijker maken. De inschrijving zal ook niet meer via Tendernet gaan, maar via de website van de MGR die daarvoor is ingericht. Op die manier kunnen aanbieders zich blijven inschrijven voor het aanbieden van ook vernieuwende zorgproducten die zij willen, waarmee zij willen inspelen op de transformatie die gevraagd wordt. En binnen de MGR zullen we ook nadrukkelijk als uitgangspunt nemen dat we in samenspraak willen kijken hoe we budgetten kunnen, de tarieven die er gelden, hoe we daarin mogelijk de kortingen die we opgelegd krijgen toch ook kunnen vertalen. Maar echt op inhoud het gesprek daarover voeren. Kijken van wat geven aanbieders aan, waar is iets te halen, waar zou je middels lastenverlichting, een besparing, administratieve lastenverlichting, ook een besparing in de tarieven kunnen doorvoeren. Als daar overeenstemming over is binnen de ontwikkeltafels van de MGR, dan kunnen we die ook doorvoeren en zullen we daar ook in die zin efficiëntievoordeel kunnen behalen. We gaan niet simpelweg zeggen van we leggen u als zorgaanbieder 20% korting op. Niet kaal bezuinigen, maar echt in dialoog met elkaar gaan ontwikkelen en op die manier de tarieven bij te kunnen stellen binnen de MGR.
Portefeuillehouder, als u dat doet, hoe weet u nou of u dan ook de kwaliteit krijgt?
In de zin van?
Nou, u geeft aan, u wilt proberen zoveel mogelijk kostenbesparing te halen, efficiëntie te maken. Ja. Dat snap ik. Dat is een uitstekend streven. Maar hoe weet ik nou dat de klant die behoefte nodig heeft, dan niet uiteindelijk minder krijgt wat hij zou moeten hebben? Welke prestatieindicatoren gaat u dan meegeven en hebt u dan bedacht als u zo'n proces in gang gaat? Het is natuurlijk een heel mooi streven om het een te bereiken zonder dat u het ander uit het oog moet verliezen.
Ja. Absoluut. Kwaliteit en monitoring is één van de twee ontwikkeltafels. De andere is prijs-product. Op kwaliteit en monitoring zullen we ook nadrukkelijk centraal stellen van hoe is de klanttevredenheid, hoe is de klantbeleving. Dat als onderdeel, om daar in elk geval de afspraak met de aanbieder ook op te organiseren. Dat je dat ook als eikpunt neemt, dus dat de kwaliteit die je wilt dat geleverd wordt, ook geleverd wordt.
Als u daarvoor kiest, is dat niet het paard achter de wagen spannen? Het moment dat u kiest voor klanttevredenheid en u geeft een opdracht, dan hoor ik pas, nu geef ik de opdracht en ik hoor hier nu dat het niet deugt. Dan ben ik aan feit alweer hoe lang verder. Of kunt u dat naar voren trekken, dat verhaal? Ja, even voor mijn beeld, hè?
Ja, dat is een stuk, een zoektocht. In het WMO-beleidsplan hebben we gezegd high trust, high penalty. We geloven dus wel dat die zorgaanbieders welwillend zijn dat ze inderdaad met ons mee willen werken. Op het moment dat je merkt dat een zorgaanbieder gewoon geen kwaliteit levert of gewoon niet afgenomen wordt, dat is ook wel iets wat we nog in die zin moeten onderzoeken, omdat er ook juridische haken en ogen aan zitten. Maar dan willen we ook echt er naartoe dat we dan zeggen, dan word je geschrapt van de lijst als je niet voldoet of te weinig de zorg levert die gevraagd wordt. Maar dat is iets wat in 2016 nog verder uitgezocht moet worden. Ja. En het tweede puntje waar we regionaal aan samenwerken is de samenwerking met de zorgverzekeraar. Hier in de raadzaal ook wel vaker besproken geworden en ook wel eens vaker onze vrevel over uitgesproken dat het tempo waarin dat gaat af en toe niet helemaal naar ieders tevredenheid gaat. Met de zorgverzekeraar VGZ, de hoofdzorgverzekeraar die ook namens de andere zorgverzekeraars de afspraken maakt in onze regio, zitten we om tafel als een van de 7 gemeentes in Noord-Limburg om te komen tot een regioprogramma waarin in elk geval ook dat uitgangspunt van kwaliteit van leven, die benadering en ook de benadering van positieve gezondheid hangt daarmee samen, dat twee uitgangspunten zijn waarbinnen we de verschillende twee domeinen die vaak tegen elkaar aankomen, de WMO-zorgverlening en ook de zorgverzekeringswet-zorgverlening, dat die domeinen in elk geval op elkaar worden afgestemd en op die manier ook echt gekeken wordt naar hoe zorgen we dat we gezamenlijk in het belang van onze inwoners die zorg ontvangen goed samenwerken, dat zorg op elkaar is afgestemd. Daarvoor willen we in 2016 in elk geval een programma van uitgangspunten, een soort van manifest tussen zorgverzekeraar en regiogemeente af gaan sluiten om die samenwerking te bekrachtigen en ook vorm en inhoud te gaan geven.
Ik maak even het bruggetje naar mijn linkerbuurman en dan hebben we de presentatie van programma 2 namelijk afgerond en dan is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Wethouder Reinders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste de bibliotheek, denk ik een belangrijk onderdeel van maatschappelijke leefruimte. De uitspraak van de rechter is nog niet bekend, wordt wel eind van deze week waarschijnlijk verwacht. Voor de rest hebben wij op 6 november samen met de portefeuillehouders en ook het bestuur van de bibliotheek een datum gepland waarbij wij in elk geval 2 zaken met elkaar willen bespreken. Wij hebben de directie gevraagd om een begroting voor 2016 in te dienen. Dat zal dan besproken worden. Ik heb die nog niet gezien op dit moment. En tegelijkertijd willen we daar ook graag, want dat is de financiële component, zeg maar, in feite. Maar we willen ook de inhoudelijke component daar ook bespreken. Namelijk het stappenplan om tot een meerjarig beleidskader voor de bibliotheek te komen. En wat verstaan we daaronder? In feite willen we daar samen met het bibliotheekbestuur gaan praten over hoe zij van hun kant uit de invulling zien naar aanleiding van de 5 wettelijke kaders die er zijn. En wat zij ook voor de subsidie die wij ook in de toekomst gaan verlenen, zeg maar, kunnen betekenen voor onze gemeenschap. Daar even maar in gewone woorden gezegd dan. Het klinkt allemaal heel duur, beleidskader, maar dat is de bedoeling. Dat willen wij graag op 6 november dat stappenplan bespreken. Waarbij begin volgend jaar ook voorzien is om dan met beide raden samen een keer een werkvergadering of anderszins te gaan beleggen. Zodat ook jullie daar zeg maar van de eerste ideeën op de hoogte gebracht worden en ook jullie inbreng kunnen gaan leveren. En dat zullen we in samenspraak ook met PLMA's uiteraard doen dan. Dus dat is de stand van zaken. Dus ik heb beloofd dat zo gauw die financiële component duidelijk is, dat ik dat zal berichten. Maar op dit moment is dat nog even niet duidelijk dan. Dan het tweede punt is blijvend voorzien. Daar bent u van op hoogte gesteld dat wij helaas wat vertraging hebben opgelopen. En we hopen toch op zeer korte termijn in elk geval te kunnen berichten aan u hoe we daar verder willen gaan. Dus ik kan daar inhoudelijk op dit moment heel weinig over vertellen. En dan als laatste kunst en cultuur. Daar is sowieso, moet er het komende jaar een nieuwe kunst- en cultuurnota in elkaar gezet worden. Ook daarvan wordt een stappenplan voorbereid op dit moment. En ja, hier staat voor het einde van het jaar, maar wij willen toch iets ambitieuzer zijn. Dus eigenlijk wil ik graag voor het zomerreces ook nog met u aan tafel hebben gezeten. Uiteraard na eerst ook beraadslaging met alle partijen die op kunst en cultuur een rol vervullen. En dan zou ik graag voor het zomerreces nog graag een nieuwe kunst- en cultuurnota vormgegeven hebben. Uiteraard denk ik, tenminste persoonlijk, dat dit een gebied is waar heel veel ook bij de partijen in het veld ligt. En tegelijkertijd hebben wij ook nog, ook wel belangrijk om te vermelden, de subsidiegrondslagen voor de subsidieverlening aan de partijen voor 1 jaar verlengd. En dat hebben wij ook aan de verenigingen medegedeeld, zodat zij in elk geval dit jaar zeker zijn van de gelden die zij ook in het verleden krijgen. En dan vervolgens zal uit die kunst- en cultuurnota blijken hoe we in de toekomst daarmee om willen gaan.
Nou, dat was een toelichting. Ik zie toch wel wat vragende gezichten. Ja, heel veel vingers. Ja. Ik ga even inventariseren. Ik ga gewoon de partijen na. Ik ben nog niet links begonnen, dus dat doe ik nu. En dan ga ik zo successievelijk naar wie de vragen heeft. Ja, ik sla niemand over. 3 keer Partij van de Arbeid. 4 keer. Oké, nou, we beginnen toch aan de linkerkant met uw goedkeuring. Mevrouw Fransen.
Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Even voor mijn beeldvorming, aan wethouder Jacobs, sociale wijkteam, er zitten verschillende expertises in. Is het zo ook dat die expertise ook echt gebruikt wordt van iemand vraagt, bijvoorbeeld een oudere vraagt hulp aan, bij het BMO-loket, dat er dan ook daar een wijkverpleegkundige naartoe gaat om daar het keukentafelgesprek te doen? En die bepaalt dan ook de indicatie.
Ja, indicatie is een term die we liever niet meer gebruiken. Ja, okay. De afspraak van het arrangement wordt daar inderdaad overeengekomen. Ja.
Even kijken, heeft op WMO deelprogramma 2.1 dat u de behoeftes gaat toetsen bij de burgers. Voorzieningen waar burgers behoeften aan hebben, hoe brengt u deze in kaart? Die behoeftes.
En dat is nadrukkelijk wat het wijkteam gezamenlijk doet. Hè. Ze kijken van welke vragen komen erop in die gesprekken die we voeren. Daar zit ook een stuk dynamiek in. Een beeld wat iemand heeft, dat ontwikkelt zich. De belasting van bijvoorbeeld de mantelzorger kan zich ontwikkelen dat 1 dag de partner naar een dagbesteding, dat niet meer voldoende is omdat de druk op de mantelzorger te groot wordt en dat dat 2 dagen moet worden. Op dat moment kan die behoefte zich ontwikkelen en moet je kijken van hebben we nog voldoende voorzieningen die ook op die behoefte die er nodig is inspelen en ook zorgen dat die beschikbaar zijn. Dus bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg is een hele mooie ontwikkeling. We zien dat een aantal ouders van kinderen met autisme, dat die nu met elkaar zijn samengebracht zodat er een stuk van zelfhulpgroep is ontstaan tussen die ouders die met elkaar kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen, waar ze handige tips en tricks hebben. En op die manier werk je aan een voorziening die er eerst nog niet was, maar die uit de behoeften, uit de gesprekken die je voert, naar voren is gekomen, toch op die manier tot stand gebracht kan worden.
Die eigenlijk alleen met de keukentafelgesprekken, min of meer, maar niet ja, dat je in algemeen iets zegt van waar is behoefte aan in onze gemeente.
Ja. Ja, dat is eigenlijk die continue antenne die je van je partners in het veld verwacht, die je verwacht doordat je wijkteam en ook je gezinscoaches heel vindplaatsgericht willen werken, probeer je op die manier ook snel die signalen op te pikken. Dus
het is geen uitvraag, maar ja. Het is iets wat continu opgehaald wordt. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja?
Even kijken, het budget huishoudelijk werk, heeft die reguliere PGB-houders dat die gestegen zijn. Komt dat puur alleen omdat die alfa-hulpen vervallen zijn? Of hoe moet ik dat zien? Waarom is dat zo expliciet gestegen, dat die PGB-houders?
Ja, mensen krijgen die keuze voorgelegd voor Zorg in Natura of PGB. Middels PGB houden ze iets meer regie op degene die die hun komt helpen, zeg maar. Dus in die zin kiezen mensen in de lijn van de kanteling, van kijken vanuit eigen kracht, wat kun je zelf organiseren, kiezen ze vaker voor PGB, omdat de gesprekken zo ook wel gevoerd worden.
Voldoende? Meneer Heinen?
In het verlengde van het PGB-verhaal, kunt u mij aantallen geven hoeveel er meer zijn? U geeft aan in de lijn van de gesprekken die wij voeren als gemeente, maar van wat naar waar zijn we gestegen? Dat vraag ik ook met name omdat er nu nog niet aangegeven wordt wat die effecten zijn qua geld, neem ik aan dan. Zou ik graag dan een ander houvast willen hebben, dat zijn dan die aantallen. Mag ook later hoor, maar dat is die vraag.
Nee, dat leveren we na. Ja?
Oké. Okay.
Exacte aantallen PGB's en de stijging in absolute aantallen.
Ja, dan heb ik een vraag over. Even kijken waar het stond. Kijk, we hebben in het verleden hebben we het gehad over het verhaal met die binnensportaccommodaties, over het inzetten van verenigingen. Wat is daar nu de stand van zaken? Het was toen het verhaal dat de contract van op die sport, dat liep nog gewoon door. Dus dat voordeel wat we daarin wilden ruimen, ja, dat halen we niet. Maar hoe is die stand van zaken met de verenigingen? En dan kom ik ook weer even terug bij andere verenigingen in het plaatselijk jeugdwerk. Daar zijn we ook aan het praten over. Het inschakelen van verenigingen wellicht voor de inloop. Daar zou ik ook graag willen weten wat daar de stand van zaken is. En hoe wij dan het risico of de verantwoording inkaderen in dat verband. En we hebben nu bij de inloop hebben we gewoon een welzijnswerker gehad zitten. Iemand die daar bevoegd voor was. Hoe gaan wij dat risico, want ik zie het dan als risico inkaderen, als wij daar verenigingen neerzetten?
Ja, rondom de inloop voor de jeugd heeft de Raad bij de vaststelling van het jeugdbeleid ook een duidelijke opdracht meegegeven. Die talentontwikkeling met verenigingen, dat is een van die voorbeelden waarin we eigenlijk die open inloop een stukje willen omvormen naar ja, wat is nu echt nodig. Die talentontwikkeling die begint buiten de verenigingen om. De contacten tussen de jongerenwerker en de jongeren om ze beter te leren kennen, om met hun al vrijblijvende activiteiten te gaan doen. En daarna, vanuit de samenwerking tussen jongerenwerker en verenigingsondersteuning, wordt er gekeken van wat is nu precies de vraag van de jongeren en zouden er verenigingen kunnen zijn waar zij terecht zouden kunnen. Zouden ze bijvoorbeeld een bepaalde sport heel graag doen of kijken ze juist meer naar iets minder prestatief gericht en zou je dan bijvoorbeeld bij jeugdverenigingen als Jong Nederland of scouting iets kunnen betekenen. Dat is eigenlijk die talentontwikkeling, de omvorming van open inloop naar een nieuwe vorm. Dat is iets wat in 2016 heel nadrukkelijk opgepakt gaat worden tussen de jongerenwerker en de verenigingen. Steeds heel erg vanuit ja, wat wil een vereniging, waar staat ze wel voor open en waar stelt ze zelf ook duidelijk haar grenzen. Voor de binnensport is het zo dat we 1 januari 2017 het contract met Optisport inderdaad afloopt. We zijn er een traject in gegaan, in die zin ook weer andere overheid. Participatie die we daarin hebben gezet, een stukje proberen te verschuiven naar het groene domein, te kijken wat de verenigingen, de gebruikers zelf echt willen. Er is een werkgroep geformeerd die een advies heeft meegegeven aan de gemeente om te kijken van naar een nieuwe vorm van het organiseren van het beheer van de binnensportaccommodaties. Zij kiezen daarbij nadrukkelijk wel voor een stukje professioneel beheer in de uitvoering. Maar zij geven aan dat ze het de moeite waard vinden om de haalbaarheid te gaan onderzoeken komend jaar naar een beheerstichting door verenigingen geleid. Dus eigenlijk een opwaardering van de taak die nu SSB, Stichting Spoorbeheer Bezel, die nu nog de toezichthoudende taak uitvoert voor de binnensportaccommodaties, dat die toezichthoudende taak ook een stukje opdrachtgevende taak wordt. En dat ze in die zin ook de inkoop van het beheer door nu nog Optisport, dat zij die zelf ter hand gaan nemen. En op die manier hopen we ook een stukje die besparing wel te kunnen gaan organiseren. Daarnaast, en dat is wel een toevoeging, de verenigingen zullen ook een gezamenlijk programmabeheer uiteindelijk als stip op de horizon hebben. Om middels dat programmabeheer ja, de vitaliteit van de accommodatie, wat er allemaal gebeurt, wat er in die accommodatie plaatsvindt, om daar ook nog een impuls aan te geven.
Voldoende, meneer Heijnen? Ja? Niemand anders nog? Kijk naar de fractie van het CDA, vragen over programma 2.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga even de pagina's langs. Pagina 47, woonvoorziening gehandicapten. Daar zit een grote fluctuatie in de ramingen voor de woonvoorzieningen. En kunt u dat toelichten dat dat zoveel lager is?
Ja, die fluctuatie ligt er ook met name in dat het... wanneer je een woningvoorziening moet verstrekken, het vaak om hele grote bedragen in één keer gaat. Dus één casus die kan meteen heel hoog oplopen in een bedrag wat daarvoor gemoeid is. Maar dat komt dan één keer in de 10 jaar, één keer in de 15 jaar voor in die zin.
Ja, dat is duidelijk. Dan op pagina 48, de WSW en dan de huidige partners in zaken de WSW. Ja, meneer Smolenaars heeft daar in de inleiding, bent u daar al op ingegaan volgens mij. Er staan nu 2 partners. En ja, wij hadden verwacht dat er al wat meer partners zouden staan die als werkgever participeren. Maar dat is in ontwikkeling, zoals u in de inleiding al juist. Dan de jeugdzorg op pagina 49. Even kijken. Ja, daar wordt gesproken over professionals analyseren de binnenkomende vragen van onder andere opvoeders, scholen en huisartsen. En proberen die direct te beantwoorden. Wij vragen ons af of hoe de privacy van betrokkenen is die wel gewaarborgd daarbij? En hoe dat dan...
Ja, professionals zijn in deze zin de gezinscoaches in de gemeente Bezel. En die werken uiteraard wel met een privacyprotocol waar ze zich aan moeten houden. Dus in die zin is dat ook wel gewaarborgd. We willen natuurlijk wel een maatschappij werken aan een maatschappij waarin de vraagverlegenheid en het stellen van vragen, dat die drempel zo laag mogelijk gelegd wordt. Dus we hopen wel dat vragen zoveel mogelijk gesteld worden als die er leven.
Oké. Okay. Dan hebben we op pagina 50 blijvend voorzien. Ja, daar staan kosten genoemd voor blijvend voorzien. En ja, aangezien Bureau 9 de samenwerking heeft opgezegd, vroegen wij ons af of dat verder geen invloed heeft op het budget zoals het hier nu genoemd staat.
De bedoeling, behalve enkele kleine meerkosten die we gehad hebben, is de bedoeling dat we het nog steeds proberen te realiseren binnen het budget wat hier staat dan.
Oké. En dan op pagina 51, onderhoud gemeentelijke sportterreinen. Daar wordt voorgesteld om de huidige inzet van de buitendienst voor 100 uur, dat komt te vervallen als men overgaat op een automatische berekeninginstallatie. We vragen ons af wat de besparing hiervan is. En vervolgens wordt er nog een opmerking gemaakt in het verlengde daarvan in verband met reclameborden, dat ook een besparing op zou kunnen leveren. Hebt u daar financiële cijfers van?
eerste is 100 uur. Het tweede is in die zin niet als een financiële plus genoemd, maar als een praktische voordeel. In die zin een argument wat door de vereniging is aangegeven ter onderbouwing van de aanschaf van een automatische berekening.
En ja, u kunt dat misschien nu niet zeggen, maar wat is dan in euro's gerekend de 100 uur voor een besparing? Ja. 100 euro per uur? Ja, dan is het makkelijk.
Heren achter, wat is het uurtarief? 40, 45? Henk?
Oké, duidelijk.
1/16e deel van 45.000 euro. Nou, dat rekenen we wel thuis uit. Ja?
Is al berekend.
Dankjewel.
En nog één laatste vraag. In het verlengde van de berekeningsinstallatie. Op pagina 53 worden in het blokje investeringen benoemd. Daar staat dit niet bij. Is dat geen investering dan, zo'n automatische berekeningsinstallatie?
Het wordt meegenomen in de onderhoudsvoorziening voor het onderhoud voor de buitensportaccommodaties. Die voorziening wordt licht opgehoogd en uit die voorziening wordt vervolgens dit kostenplaatje betaald. Dus uit de voorziening voor het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties, uit die reserve, ja, wordt dit bedrag betaald.
Ja, ik begrijp het, maar wanneer doen we dat dan wel en wanneer doen we dat dan niet? Ja, wanneer halen we iets uit?
We hebben voorzieningen voor de onderhoud van de gebouwen. Hè? Dat kun je
puur andere, als we het hebben over onderhoud.
Ja, ja, onderhoud.
In dat geval. Ja, oké.
Ja. Daar zijn voorzieningen voor. Hè? Dat is ook dat moet ook, omdat je moet kunnen aantonen dat je langdurig in staat bent om onderhoud van je spullen te betalen. En dat is dus
het begrip onderhoud is daar leidend voor. Ja. Dat was hij, dank u.
Fractie van de Beense Lijst.
Ik heb even het rekensommetje gemaakt. Het is 2200 euro per jaar. Dus keer, tel maar uit je winst. En dat is overuren tarief, dus wellicht komt er nog een beetje bij. Dus het is 28 euro per uur.
Had u nog vragen, meneer Roelofs?
Nee, doe ik even af. Mee. Nou, ik had ook een vraag over.
Uw tijd is om.
Nee. Allereerst even. Ik heb tijdens de rit al even direct met de portefeuillehouder gesproken over de uitleg die ik had ten aanzien van enkele WMO-vragen, die overigens prettig zijn beantwoord. Over de openbare bibliotheek staat in het stuk dat in de komende jaren richten de bibliotheek Maas en Peel en de gemeente Peel en Maas en de gemeente Beels zich gezamenlijk op het ontwikkelen van een visie. In de komende jaren. Dat lijkt mij een beetje vooruitgeschoven.
Ik denk aan de aanleiding wat ik gezegd heb, dat op zijn minst minimaal een jaar moet zijn, of minder, maar niet jaren moet zijn.
Maximaal een jaar. Dat is even een flauwe, maar ja, ik zag hem staan. In het verlengde van de vraag de VLP, ten aanzien van die binnensportaccommodaties, hebben wij wel een opmerking daarover, want die hadden wij ook. Stel nu dat het niet goed. Kijk, feitelijk wilt u feiten in een heel vergaand proces van burgerparticipatie toepassen. Verenigingen van onderuit mogelijk te creëren dat zij de rol van omnisport gaan vervullen. Optiesport. Deels, uiteraard. Maar stel nu, dat is natuurlijk het hele punt van het verhaal, het moet in 2016 zijn beslag krijgen. Uiteindelijk, hoe raar het ook klinkt, krijgen we een heel groot gedeelte met echt vrijwilligers te maken. En ze komen erachter van, ja, het zal toch niet worden wat het is. Is er dan een als-dan scenario achter de hand? Immers, 2017 moet het er zijn. Dus vandaar hebben we wel zoiets van, hoe gaat u dat doen? Is er een, met andere woorden, een plan B?
Ja, we zullen dan waarschijnlijk terug moeten vallen op een contract met Optisport als plan B. En waarschijnlijk zal het voor één jaar zijn. Dat zal in eerste instantie de insteek van ons zijn in het gesprek met Optisport.
Ja, dat snap ik. Maar onderhands technisch gezien staan we natuurlijk als gemeente heel zwak. Immers, dan kunnen zij een prijs gaan maken waar wij van zeggen. Dat even terzijde.
Geen vragen verder? Nee, de fractie van de Partij van de Arbeid, 4 keer maar liefst. Oh, heeft u ook vragen over programma 5, meneer Oeroe? Programma 2? Nee, nee, precies. Mevrouw van der Velde, begint u gerust hoor. Ja. Wel, voorzitter. Begin maar gauw. Dan,
Nou, voor alle helderheid wil ik even duidelijk hebben die afspraken over het welzijnswerk. Hè. Dus de subsidierelatie met Stichting Wel.com die wordt opgezegd per 1 januari. Maar ik lees hier dat u gaat verder met deels subsidiëring en deels inkoop. Betekent dat dat we direct ook misschien meerdere partijen hebben die het welzijnswerk gaat uitvoeren of niet?
Dat zou kunnen, ja.
Dat zou in principe kunnen. Ja. Oké, dat is duidelijk. En dan heb ik nog één vraag over het begrip, ik vind het een beetje carnavalesk klinken, de levenmakers. Wat moet ik me daar toch precies bij voorstellen?
Ja, in het voorjaar 2015, moet ik dan zeggen, ja, is hier in de gemeente Bezel, in de Inno-fabriek zelfs, het rapport van de provincie gepresenteerd, Bouwen aan Limburgse Vitaliteit. Een aantal partners zijn daarin samengebracht. Hè. De 4 partners die ik noemde, burgers, professionals, onderwijs en gemeenteland. En ja, tijdens die bijeenkomst is eigenlijk gezegd van ja, we zien dat bouwen en vitaliteit, dat dat echt een opgave is voor ons in Limburg, in de provincie breed. Maar ja, we kunnen daar een mooi rapport over schrijven. Maar zo'n rapport, ja, daarvan moet je het risico altijd ondervangen dat dat in de la belandt en onderin stof gaat happen. Dus daarop is er een groep opgestaan. Een aantal wethouders, een aantal mensen vanuit het onderwijs, een aantal burgers, een aantal mensen uit het onderwijsland. En die hebben gezegd van, nou, wij willen als levenmakers, we willen echt zorgen dat dat rapport blijft leven in de provincie Limburg. En wij gaan als groep ons organiseren, dat we in elk geval regelmatig weer bij elkaar komen. Dat we tijdens die bijeenkomst elkaar informeren over, ja, welke stappen zetten we nu, wat doen we nu met de aanbevelingen die in dat rapport genoemd zijn. Hoe gaan we daarmee aan de slag en hoe kunnen we daar elkaar over inspireren middels die bijeenkomsten van de levenmakers, ja, die zorgen dat er leven in de brouwerij blijft. Dus dat is de achtergrond van de levenmakers. Ja.
Meneer Holman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even onderwerpsgewijs, te beginnen bij de WMO. Hoe wordt het functioneren van het samenlevingsteam en het intakeloket, hoe wordt dat nou objectief bemeten? Want we krijgen er toch wat af en toe wat ruisverhalen over. En hoe wordt er over gerapporteerd? En dan bedoel ik gerapporteerd aan het college, over de kwaliteit en het functioneren. En ook hoe wordt er gerapporteerd aan de raad over het functioneren van samenlevingsteam en intakeloket?
Ja, er zijn de reguliere rapportages, hè, de BRAP, waarop de ervaringscijfers van het loket in elk geval voorbij komen. Op het moment dat er concrete signalen zijn, dan willen we die altijd zo snel mogelijk oppakken. Dat is ook de afspraak die we samen met de klankbordgroep gemaakt hebben. Op het moment dat er signalen zijn dat er iets niet goed loopt bij het loket, weet in elk geval die directe lijn richting het verantwoordelijke MT-lid te vinden om zo'n signaal in elk geval ook te duiden. Dat we daar ook kunnen kijken van, is dit een incident wat 1 keer voorgekomen is, of is dit iets wat een trend is wat echt een structurele oorzaak heeft en komt daar dan op terug. In die zin werken we ook echt met de antennes die we zoveel mogelijk proberen te mobiliseren. Hè. De samenspraak met allemaal de partners in het veld die we regelmatig blijven bezoeken, waar we ook zo'n vragen zullen stellen, waar we ook zo'n opmerkingen terugkrijgen als dat zich voordoet. Dus we proberen vooral door het gesprek te voeren, te rapporteren en te monitoren van hoe is nu de ervaring over het functioneren van het samenlevingsloket, naast de kengetallen die tijdens de reguliere cyclus rondom de BRAPS en de jaarrekening aan uw raad worden voorgelegd.
Die laatste kan ik me alleen maar heugen dat we financiële cijfers krijgen, maar
Ik krijg ook altijd een mondelinge toelichting sinds kort. En daar zouden dingen in kunnen zitten.
Een mondelinge toelichting, maar geen kengetallen waar ik een beetje naar op zoek ben. Zijn er kengetallen of bent u van plan om te komen tot kengetallen over de kwaliteit en de uitoefening van de kwaliteit van de samenlevingswet, de casuïstiek, hoeveel, de workload, dat soort grappen en grollen die helpen bij het vormen van een oordeel over datgene wat zo'n loket doet. Want wat ik u hoor zeggen is, en zonder hier de discussie nu te willen openen hoor, dat is echt mijn bedoeling niet, maar dat er gestuurd wordt op het krijgen van incidentrapportages. Er is een incident, dan kijken we of het structureel is, dan passen we eventueel het beleid aan. Dat hoor ik u min of meer zo zeggen, maar niet een gestructureerde vorm van een rapportage waarbij op basis van parameters een oordeel gevormd wordt.
Mag ik er even, misschien moeten we die nog eens even parkeren, want wat je natuurlijk eigenlijk niet wil met die omslag andere overheid, is dat er weer een mooi systeem over gaan leggen van allerlei controlemechanismen die heel ouderwets zijn. Hè? Wat je eigenlijk wil is dat je vanuit de mensen hoort, hoe beleven ze deze vormen. En natuurlijk snap ik dat je als raad op zoek bent naar hoe je dat beleeft, maar laten we ervoor waken dat we geen systeem gaan creëren, dat het weer ouderwets wordt, getallen vertellen ons hoe het is. Dus ja, het is een terechte vraag.
Voorzitter,
mag ik hem even afmaken? Ja. Dan ik waak ervoor, omdat ik de rol andere overheid heb, dat we daar een balans in vinden. Misschien dat we dat dan nog even moeten bedenken.
Ik ben voor een balans hoor in dit soort rapportages. Daar zal u mij niet op uw weg vinden. Maar ik ben ook nog van de stempel van meten is weten. En als je niet meet, dat is de andere uiterste. Als je niet meet, weet je ook niet. Hè? Dus waak voor het andere uiterste en het verval wat daarin op kan treden. Maar de heer Burgraaf wilde graag op doen.
Ja, ik wilde als voorbeeld geven. Bijvoorbeeld niet gehonoreerde hulpvragen. Dat lijkt me heel belangrijk. Hè? Als hulpvragen worden afgewezen door een team, is het wel goed als gemeente te weten van, nou, waar gaat het over? Over dat soort zaken. Dus wij moeten ook juist meten wat terzijde wordt gelegd. Dus ja, een rapportage daarover is denk ik wel welkom.
Ja, in die zin, niet gehonoreerde hulpvragen. We gaan altijd dit gesprek met iemand aan. We zullen ook altijd kijken van, kunnen we samen tot een afspraak komen om invulling te geven aan uw hulpvraag. Dat kan inderdaad ook soms zijn dat de afspraak is dat we als gemeente, in elk geval niet direct als gemeente iets verstrekken, maar dat we inderdaad terugverwijzen naar een mogelijke andere voorliggende voorziening, waarvan we als gemeente oordelen van, ja, we denken dat het verstandiger is om eerst die weg te gaan onderzoeken, om daar naartoe te gaan kijken, voordat je bij ons aanklopt voor die maatwerkvoorziening die je van de gemeente verstrekt krijgt. Wanneer mensen het daar echt niet mee eens zijn, ligt er nog altijd de weg van het formele bezwaar open. En die formele bezwaren, daarvan doen we uw raad ook altijd jaarlijks bericht van geven vanuit de bezwaarschriftencommissie. Met een specificatie per beleidsterrein waar de bezwaren op zijn ingediend. Dus volgens mij ondervangen we daarmee wel een stukje de formele, hele zware bezwaren. En is het inderdaad nu nog een zoektocht waarin we soms ook mensen de vraag terugleggen van, ga eerst naar die andere mogelijkheid op zoek voordat je bij ons voor die individuele maatwerkvoorziening komt.
Dan is het wel interessant om te weten hoe wij in dit hele land gestuurd worden van het een naar het andere loket bijvoorbeeld. Maar goed, ik denk dat we hier op een andere gelegenheid wel verder ingaan.
Meneer Holman, nog verdere vragen over programma 2?
Ik dacht dat het merendeel van de vragen nu bij mijn collega's.
Meneer Bonen. Ja, aan u.
Dank u wel. Bladzijde 48, ik sta dus over banenafspraak. Ongeveer op midden van de pagina. En daar wordt geschreven over 100.000 banen bij werkgevers, 25.000 banen bij de overheid. En de gemeente ondersteunt werkgevers bij het realiseren van die banen. Maar wij vroegen ons af van, doet de gemeente hier zelf nog iets in banen voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt?
Ja, dat doen we. We hebben onlangs zelfs iemand aangenomen die valt onder de doelgroep van de banenafspraak. En die mag hier in het gemeentehuis de koffie serveren. En degene die baan heeft, die is er heel blij mee. En wij ook. Dus wij nemen onze rol. En wellicht dat ik in het kader van de WAA nog op termijn ook nog wel wat andere berichten kan mededelen. Maar daar is het nu nog wat te vroeg voor. Maar wij als gemeente, we nemen onze taak en onze rol serieus. En we hebben dus al iemand daarvoor aangenomen.
Dat is mooi om te horen, dankjewel.
Nog andere vragen? Nee? Meneer Oero nog? Want we wisselen. Het is een beetje... Oké. Dan gaan we naar programma 3.
Sorry
meneer Burggraaf. Ik dacht dat ik uw vragen al gehad had.
Ja, nee. Mijn vraag gaat vooral over, even over het programma Blijvend Voorzien. Dat is denk ik een belangrijk programmapunt van het college. Ik ben zelf even teleurgesteld dat de voortgang nu afhankelijk gesteld wordt van wat factoren. Er is natuurlijk wat gebeurd en misschien is het goed om daar ook even bij stil te staan. Blijkbaar heeft het adviesbureau ons in de steek gelaten. Maar inmiddels zijn er natuurlijk toch wel wat dingen gepasseerd. Dus ik vraag me af of de wethouder toch niet de voortgang op niveau kan houden. Door bijvoorbeeld te zorgen dat er wat inhuur komt op dit terrein. Zodat dit programma toch op tijd kan worden gerealiseerd.
Net als u betreur ik dat we die vertraging op hebben gelopen. En ik ga mijn uiterste best doen om zo snel mogelijk weer die voortgang op gang te krijgen. Ja.
Dan ga ik... Och, nou is de wethouders Molenaars verdwenen. Dan moet hij programma 3 toelichten en is hij verdwenen. Dat is ook wel,
misschien heb ik dan in de tussentijd nog een laatste vraagje.
Nou, meneer Holman, u maakt het wel.
Ja, u heeft toch wat ruimte nodig.
Dus nou, ik kan programma 3 ook toelichten hoor. Maar goed, een laatste vraag, kort.
Ik dacht dat een ander hem zou stellen, daarvan had ik hem niet gesteld. Dat gaat over het jeugdwerk, plaatselijk jeugdwerk. Dan vroegen wij ons af wat de zinsnede betekende over de jongerenruimte van de schakel. We vonden de zin zo cryptisch dat we het geheel niet meer snapten. Dus misschien dat u in die ene alinea die daar staat even kunt uitleggen wat daarmee bedoeld wordt.
Pagina 50, tweede alinea, laatste zin. Precies. Wethouder Jacobs.
Ja, eigenlijk een beetje in lijn met het antwoord dat ik net ook aan de heer Heijn heb gegeven. De jongerenruimte in de schakel die werd niet meer gebruikt door de jongeren. Daar zat wel nog op een aantal avonden in de week af en toe de jongerenwerker om die jongeren te ontvangen. Ja, de jongeren kwamen niet naar hem toe, dus hij gaat naar de jongeren toe, is de aanpak. Daarvoor is het in elk geval niet meer nodig om die ruimte daar te hebben, omdat die ruimte totaal niet aan de behoeften voldeed die de jongeren hem teruggaven. Dus daarom hebben we gezegd, nou die kosten gaan we ons besparen als gemeente. De jongerenruimte, die huur zeggen we op. Maar die kosten zijn wel uitvoeringsbudget voor de jongerenwerker om in te spelen op die behoeften. Om die jongeren wel de ruimte te geven die ze mogelijk ergens anders dan kunnen vinden.
Dus het verschuiven van de uitgaven van het budget. Nee, daar snap ik uw zin. Dank u wel.
Dan gaan we toch met gezwinde spoed naar programma 3.